Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit het document Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie. Een constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie, dat werd gepubliceerd op 4 december 1963. Dit document begint met volgende inleiding. Het heilige concilie, dat zich ten doel stelt om het christelijk leven onder de gelovigen van dag tot dag te doen groeien, om die instellingen welke aan veranderingen onderhevig zijn, beter aan te passen aan de noden van onze tijd, om te bevorderen al wat kan bijdragen tot de eenheid van allen die in Christus geloven, en om te versterken al wat ertoe leidt allen te roepen tot de schoot van de kerk, beschouwt om deze redenen op bijzondere wijze als zijn taak ook te zorgen voor de vernieuwing en de bevordering van de liturgie. Want de liturgie, waardoor vooral in het goddelijk offer van de Eucharistie het werk van onze verlossing wordt voltrokken, draagt er ten zeerste toe bij dat de gelovigen het mysterie van Christus in hun leven tot uitdrukking brengen en aan anderen openbaren, gelijk ook de echte aard van de ware kerk, die dit als eigen kenmerk heeft, dat zij menselijk is en goddelijk tegelijk, zichtbaar en met onzichtbare werkelijkheden toegerust, bruisend van activiteit en zich wijdend aan de beschouwing. In de wereld wezen en toch een vreemdelinge, en dit alles zo dat het menselijke in haar op het goddelijke is gericht en daaraan ondergeordend, het zichtbare op het onzichtbare, de actie op de contemplatie en het tegenwoordige op de toekomstige woonplaats die wij zoeken. Vandaar dat de liturgie, die de leden van de kerk dagelijks opbouwt tot een heilige tempel in de Heer, tot een woonstede van God in de geest, tot aan de gehele omvang van de volheid van de Christus, tevens op wonderbare wijze hun krachten versterkt om Christus te kunnen verkondigen en zo de kerk aan de buitenstaanders laat zien als een voor de volken opgeheven banier, waaronder de verstrooide kinderen van God samengebracht moeten worden, totdat het zal zijn één kudde en één herder. Daarom meent het Heilig Concilie op de hieropvolgende beginselen aangaande de bevordering en de vernieuwing van de liturgie te moeten wijzen en praktische normen hieromtrent te moeten geven. Sommige van deze beginselen en normen kunnen en moeten worden toegepast zowel op de Romeinse ritus als op alle andere ritussen, ofschoon de hieropvolgende praktische normen te beschouwen zijn als bedoeld enkel voor de Romeinse ritus, tenzij het over punten gaat die uiteraard ook op andere ritussen betrekking hebben. Ten slotte verklaart het Heilig Concilie, getrouw aan de traditie, dat onze Heilige Moeder de Kerk aan alle ritussen die wettig erkend zijn, gelijke rechten en gelijke eer toekent, en dat zij deze in de toekomst bewaart en op alle manieren bewonderd wil zien. En het is zijn wens dat ze zo nodig met wijze voorzichtigheid volledig herzien worden volgens de geest van een gezonde overlevering en dat ze tot nieuw leven worden gewekt overeenkomstig de huidige omstandigheden en behoeften. Hoofdstuk 1. Algemene beginselen voor de vernieuwing en de bevordering van de heilige liturgie. Artikel 1. De aard van de heilige liturgie en haar grote betekenis in het leven van de kerk. God die wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis der waarheid komen, zoals het weer klinkt in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 4, heeft, nadat hij eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen had gesproken door de profeten, toen de volheid van de tijd gekomen was, zijn zoon gezonden, het vlees geworden woord, gezalfd met de heilige geest, om aan armen de blijde boodschap te brengen, om te genezen wier hart gebroken was, als geneesheer van lichaam en ziel, als middelaar tussen God en de mensen. Want zijn mensheid was, in de eenheid van de persoon van het woord, het instrument van ons heil. Daarom is in Christus de volmaakte voltooiing van onze verzoening gekomen en de volheid van de goddelijke eredienst ons geschonken. Dit werk nu van de verlossing van de mensen en van Gods volmaakte verheerlijking, dat zijn voorafbeelding had in Gods wondere daden aan het volk van het Oude Testament, heeft Christus de Heer volbracht, vooral door het paasgeheim van zijn zalig lijden, van zijn verrijzenis en van zijn glorievolle hemelvaart. Hierdoor heeft hij door te sterven onze dood vernietigd en door te verrijzen ons leven hersteld. Want uit de zijde van de gestorven Christus, hangend aan het kruis, is het wondervolle geheim van de gehele kerk voortgekomen. Gelijk dus Christus door de Vader is gezonden, zo heeft ook Hij de apostelen, vervuld van de Heilige Geest, gezonden. Niet slechts om door de prediking van het evangelie aan heel de schepping te verkondigen, dat de Zoon Gods door zijn dood en verrijzenis ons bevrijd heeft van de macht van de Satan en van de dood, en ons heeft overgebracht naar het koninkrijk van de Vader, maar ook om het heilswerk dat zij verkondigden door het offer en de sacramenten, waarom zich heel het liturgisch leven beweegt, te voltrekken. Zo worden de mensen door het doopsel ingevoegd in het paasmysterie van Christus. Met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. Zij ontvangen de geest van kindschap die ons doet uitroepen Abba, Vader. En worden zo de ware aanbidders die de Vader zoekt. Zo ook verkondigen zij, telkens als zij eten van de maaltijd des Heren, zijn dood, totdat hij wederkomt. Daarom werden op de dag van het Pinksterfeest, waarop de kerk zich aan de wereld openbaarde, zij die het woord van Petrus aannamen, gedoopt en zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. Dat lezen we in het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Sindsdien is de kerk altijd blijven samenkomen om het paasmysterie te vieren, door de lezing van wat in al de schriften op hem betrekking had, door het vieren van de Eucharistie, waarin de overwinning en de triomf van zijn dood tegenwoordig wordt gesteld, en tevens door dank te brengen aan God voor zijn onuitsprekelijke gave in Christus Jezus, tot lof van zijn heerlijkheid, door de kracht van de Heilige Geest. Voor het voltrekken van dit grote werk is Christus altijd in zijn kerk aanwezig. Vooral in de liturgische handelingen. Hij is aanwezig in het offer van de mis. Zowel in de persoon van de bedienaar, dezelfde die zich nu door de bediening van de priester offert nadat hij zich toen op het kruis geofferd heeft, als vooral onder de eucharistische gedaanten. Hij is door zijn kracht aanwezig in de sacramenten, zodat wanneer iemand doopt, het Christus zelf is die doopt. Hij is aanwezig in zijn woord, omdat hij het is die spreekt, wanneer in de kerk de Heilige Schrift wordt gelezen. Ten slotte is hij aanwezig wanneer de kerk smeekt en lofzingt. Hij die beloofd heeft, waar er twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Zoals we horen weer klinken in het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vers 20. Inderdaad, bij dit grote werk, waardoor God op volmaakte wijze wordt verheerlijkt en de mensen worden geheiligd, maakt Christus, de kerk, zijn beminde bruid steeds tot zijn deelgenote. De kerk die haar Heer aanroept en door hem haar eredienst verricht voor de eeuwige Vader. Terecht wordt dus de liturgie beschouwd als de uitoefening van het priesterlijk ambt van Jezus Christus, waarin de heiliging van de mens door uiterlijk waarneembare tekens wordt aangeduid en op de wijze eigen aan ieder van deze tekens wordt bewerkt, en waarin door het mystieke lichaam van Jezus Christus, het hoofd namelijk en zijn ledematen, de volledige publieke eredienst wordt uitgeoefend. Daarom is alle liturgie, als zijnde het werk van Christus priester en van zijn lichaam, dat de kerk is, bij uitstek heilige handeling. En geen enkele andere handeling van de kerk evenaart de werkdadigheid ervan op gelijke titel en in gelijke mate. In de aardse liturgie hebben wij door een voorsmaak deel aan de hemelse, die gevierd wordt in de heilige stad Jeruzalem, waarheen wij als pelgrims op weg zijn, waar Christus zetelt aan de rechterhand van God als bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel. Met heel de menigte der hemelse legerscharen zingen wij het loflied van heerlijkheid voor de Heer, terwijl wij de gedachtenis van de heiligen vereren, verhopen wij een aandeel en gemeenschap met hen. Wij verwachten als heiland onze Heer Jezus Christus, totdat Hij ons leven zelf verschijnt en ook wij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Thank you. De heilige liturgie put niet de gehele activiteit van de kerk uit, want voordat de mensen kunnen gaan deelnemen aan de liturgie, moeten zij geroepen worden tot geloof en bekering. We horen het in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 10, versen 14 tot 15. Hoe kan men hem aanroepen zonder eerst in hem te geloven? Of hoe in hem geloven zonder van hem te hebben gehoord? Hoe kan men van hem horen als niemand hem verkondigt? En hoe zullen zij hem verkondigen als zij niet zijn gezonden? Daarom verkondigt de kerk aan hen die niet geloven de boodschap van het heil, opdat alle mensen de enige ware God kennen en hem die hij heeft gezonden, Jezus Christus, en opdat zij zich van hun wegen bekeren en boete doen. Aan de gelovigen echter moet zij steeds het geloof en de boetvaardigheid prediken en hun bovendien de ware gesteltenis bijbrengen voor de sacramenten. Hen leren onderhouden al wat Christus bevolen heeft en hen opwekken tot alle werken van naastenliefde, vroomheid en apostolaat, om door deze werken te bewijzen dat de gelovigen wel niet van deze wereld zijn, maar toch het licht zijn van de wereld en de Vader voor de mensen verheerlijken. Niettemin is de liturgie het hoogtepunt waarop de activiteit van de kerk zich richt en tevens de bron waaruit heel haar kracht voortkomt. Want de apostolische arbeid heeft tot doel dat allen, door geloof en doopsel kinderen Gods geworden, samenkomen, God prijzen te midden van de kerkgemeenschap, deelnemen aan het offer en eten van de maaltijd des Heren. Van haar kant spoort de liturgie de gelovigen aan om, gevoed met de paasgeheimen, eendrachtig in liefde te zijn. Zij bidt dat zij in hun levenswandel mogen bewaren wat zij door het geloof hebben ontvangen. En de vernieuwing van het verbond van de Heer met de mensen in de Eucharistie dringt de gelovigen Christus vurig lief te hebben en ontsteekt die liefde in hen. Uit de liturgie dus, en vooral uit de Eucharistie, stroomt ons de genade toe als uit een bron en zij voert op de meest doeltreffende wijze tot die heiliging van de mensen en tot die verheerlijking van God in Christus, waarop alle andere werken van de kerk als op hun doel gericht zijn. Wil echter de liturgie deze volle werkdadigheid bereiken, dan moeten de gelovigen met de juiste innerlijke gesteltenis opgaan naar de heilige liturgie. Hun geest doen overeenstemmen met hun woorden en medewerken met Gods genade om deze niet te vergeefs te ontvangen. Daarom moeten de herders van de kerk ervoor zorgen dat bij de liturgische handeling niet alleen de wetten omtrent een geldige en geoorloofde viering worden onderhouden, maar ook dat de gelovigen er bewust, actief en met vrucht aan deelnemen. Toch beperkt het geestelijk leven zich niet tot de deelname aan de heilige liturgie alleen. Want al is de christen geroepen tot het bidden in gemeenschap, hij moet even goed in zijn binnenkamer gaan om tot de Vader te bidden in het verborgene. Hij moet zelfs, volgens de leer van de apostel, bidden zonder ophouden. Dezelfde apostel leert ons altijd het sterven van Jezus in ons lichaam mee te dragen, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk bestaan mag openbaren. Daarom bidden wij de Heer bij het misoffer dat Hij door het aanvaarden van de geestelijke offerande onszelf tot een altijd durend offer voor zich mag maken. De oefeningen van godsvrucht van het christenvolk worden, mits in overeenstemming met de wetten en richtlijnen van de kerk, ten zeerste aanbevolen, vooral wanneer ze door de heilige stoel zijn voorgeschreven. Bijzondere waardigheid dient men ook toe te kennen aan de godvruchtige oefeningen van particuliere kerken, die gehouden worden krachtens voorschrift van de bisschoppen, volgens wettig goedgekeurde gebruiken of boeken. Men moet echter bij deze oefeningen rekening houden met de liturgische tijden en zo regelen dat ze in overeenstemming zijn met de heilige liturgie, in zekere zin eruit voortvloeien en het volk voeren tot de liturgie, die immers krachtens haar aard deze oefeningen ver overtreft. Artikel 2. Het bevorderen van de liturgische vorming en van de actieve deelname. Het is de vurige wens van onze moeder de kerk dat alle gelovigen worden gevormd tot die volledige, bewuste en actieve deelname aan de liturgische vieringen die door de aard van de liturgie zelf wordt vereist en waartoe het christenvolk, een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, krachtens het doopsel, het recht en de plicht bezit. Aan deze volledige en actieve deelname van heel het volk moet bij de vernieuwing en de bevordering van de heilige liturgie de grootste zorg worden besteed. Zij is immers de eerste en noodzakelijke bron waaruit de gelovigen de echte christelijke geest moeten putten. Daarom moet ze door de zielenherders bij heel hun pastorale activiteit ijverig worden nagestreefd door middel van een aangepaste vorming. Maar omdat er geen enkele kans bestaat op de verwezenlijking hiervan, als niet eerst de zielenherders zelf diep doordrongen zijn van de geest en de kracht van de liturgie en hier als leraars kunnen optreden, is het absoluut noodzakelijk dat er op de eerste plaats gezorgd wordt voor de liturgische vorming van de geestelijkheid. Daarom heeft het Heilig Concilie besloten het volgende te bepalen. De docenten die in de seminaries, de studiehuizen van de religieuzen en aan de theologische faculteiten worden belast met het onderricht in de wetenschap der heilige liturgie, moeten voor hun taak degelijk worden opgeleid in speciaal daarvoor bestemde instituten. De wetenschap van de heilige liturgie moet in de seminaries en in de studiehuizen van de religieuzen tot de noodzakelijke en meer belangrijke vakken gerekend worden. In de theologische faculteiten echter tot de hoofdvakken. En ze moet onderwezen worden zowel vanuit theologisch en historisch als vanuit geestelijk, pastoraal en juridisch oogpunt. Verder moeten de docenten van de andere vakken, vooral van de dogmatische theologie, de heilige schrift, de theologie van het geestelijk leven en de pastorale theologie, de betekenis van het mysterie van Christus en van de heilsgeschiedenis, overeenkomstig de innerlijke eisen van ieders onderwerp, zo naar voren brengen dat daardoor het verband van deze vakken met de liturgie en de eenheid van de priesterlijke vorming duidelijk uitkomen. De clerici in de seminaries en kloosters moeten een liturgische vorming in het geestelijk leven ontvangen, zowel door een passende inleiding die hen helpt de heilige riten beter te begrijpen en er met heel hun hart aan deel te nemen, als door de viering zelf van de heilige geheimen en door andere oefeningen van godsvrucht in liturgische geest. Eveneens moeten zij de liturgische voorschriften leren onderhouden, zodat zij het leven in de seminaries en in de religieuze instituten diep doordringen van liturgische geest. De priesters, seculieren en religieuzen die reeds werkzaam zijn in de wijngaard van de Heer, moeten met alle geschikte middelen geholpen worden om hetgeen zij in de heilige bedieningen verrichten, steeds vollediger te begrijpen, een leven te leiden in de geest van de liturgie en deze geest aan de hun toevertrouwde gelovigen mee te delen. De zielzorgers moeten de liturgische vorming en de actieve deelname van de gelovigen, inwendig en uitwendig, volgens ieders leeftijd, stand, levenswijze en mate van religieuze ontwikkeling, met ijver en geduld bevorderen, om zo een van hun voornaamste plichten als trouwe beheerders van Gods geheimen te vervullen. En zij moeten hun kudde in dit opzicht leiden, niet enkel door hun woord, maar ook door hun voorbeeld. Radio- en televisieuitzendingen van godsdienstige plechtigheden, vooral van de heilige mis, moeten discreet en waardig geschieden, onder leiding en verantwoordelijkheid van een deskundige, door de bisschoppen voor deze taak aangewezen. Artikel 3. De vernieuwing van de heilige liturgie. Om het christenvolk des te zekerder te laten profiteren van de overvloed van genade die in de heilige liturgie te vinden is, wenst onze heilige moeder de kerk met alle ijver een algemene vernieuwing van de liturgie door te voeren. Want de liturgie bestaat uit een onveranderlijk gedeelte, dat namelijk van Gods wegen is ingesteld. En uit gedeelten die aan veranderingen onderhevig zijn en die in de loop van de tijden kunnen of zelfs moeten gewijzigd worden, als er elementen zijn ingeslopen die minder goed beantwoorden aan de innerlijke aard van de liturgie of minder doelmatig zijn geworden. Bij deze vernieuwing moeten de teksten en de riten zo worden opgesteld dat ze de heilige werkelijkheden, die ze betekenen, helderder tot uitdrukking brengen, en dat het christenvolk deze voor zover mogelijk beter kan begrijpen en eraan kan deelnemen door een volledige, actieve en communautaire viering. Daarom heeft het Heilig Concilie de volgende algemene normen vastgesteld. Punt A. Algemene richtlijnen. Paragraaf 1. De regeling van de heilige liturgie berust uitsluitend bij het kerkelijk gezag, dit is bij de apostolische stoel en volgens de normen van het recht bij de bisschop. Paragraaf 2. Krachtens de door het recht verleende macht komt de leiding op het gebied van de liturgie binnen vastgestelde grenzen ook toe aan de bevoegde territoriale bisschoppenconferenties van verschillende aard die wettig zijn opgericht. Paragraaf 3. Daarom mag volstrekt niemand anders, ook niet een priester, eigenmachtig op liturgisch gebied iets toevoegen, weglaten of veranderen. Om de gezonde traditie te bewaren en toch de weg te openen voor een gewettigde vooruitgang, moet de herziening van afzonderlijke delen van de liturgie steeds voorafgegaan worden door een nauwkeurig theologisch, historisch en pastoraal onderzoek. Bovendien moet men rekening houden zowel met de algemene wetten van de opbouw en de geest van de liturgie, als met de ervaring uit de recente liturgische vernieuwing en uit de indulten die hier en daar zijn gegeven. Ten slotte mogen vernieuwingen niet plaats hebben, tenzij deze door een werkelijk en duidelijk nut van de kerk worden vereist, waarbij men erop dient te letten dat de nieuwe vormen als het ware organisch voortkomen uit de reeds bestaande vormen. Ook moet men zoveel mogelijk voorkomen dat er aanmerkelijke verschillen in riten ontstaan tussen aan elkaar grenzende gebieden. Bij de viering van de liturgie is de Heilige Schrift van zeer groot belang. Want uit de Heilige Schrift worden de lezingen genomen die dan in de homilie verklaard worden. Daaruit worden de psalmen genomen die men zingt. En onder haar inspiratie en bezieling zijn de gebeden, oraties en liturgische gezangen ontstaan. En aan haar ontleenden ook de handelingen en tekens hun zin. Wil daarom de vernieuwing, vooruitgang en aanpassing van de liturgie een feit worden, dan moet de innige en levende liefde voor de Heilige Schrift worden bevorderd, waarvan de eerbiedwaardige traditie van de Oosterse en Westerse riten getuigen. De liturgische boeken moeten zo spoedig mogelijk worden herzien met de hulp van deskundigen en na overleg met bisschoppen uit de verschillende streken van de wereld. Punt B. Richtlijnen voortvloeiend uit de aard van de liturgie als zijnde een hiërarchische en communautaire handeling. De liturgische handelingen zijn geen private handelingen, maar vieringen van de kerk, die het sacrament van de eenheid is, namelijk het heilig volk, verenigd en geordend onder de leiding van de bisschoppen. Daarom hebben ze betrekking op heel het lichaam van de kerk, dat erdoor gemanifesteerd wordt en erbij betrokken is, terwijl de afzonderlijke ledematen van dit lichaam erbij betrokken zijn op verschillende wijze, naar gelang van het verschil in rang, functie en actuele deelname. Wanneer bepaalde riten, overeenkomstig elks eigen aard, een gemeenschappelijke viering met zich meebrengen met een talrijke en actieve deelname van de gelovigen, moet men er met nadruk op wijzen dat deze zoveel mogelijk de voorkeur moet hebben, boven een individuele en quasi-private viering ervan. Dit geldt vooral voor de viering van de mis. Onverminderd het publiek en sociaal karakter van iedere mis en voor de toediening van de sacramenten. Bij de liturgische vieringen moet iedereen, bedienaar of gelovige, bij het uitoefenen van zijn functie uitsluitend en volledig datgene verrichten wat hem uit de aard van de zaak en volgens de liturgische richtlijnen toekomt. Ook de acolyten, de lector, commentatoren, de leden van het Schola Cantorum oefenen een echt liturgische bediening uit. En daarom moeten zij hun functie vervullen met de oprechte vroomheid en de stiptheid die zulk een belangrijke bediening betaamt en die het volk Gods terecht van hen eist. Zij moeten daarom, ieder op zijn wijze, ernstig in de geest van de liturgie worden ingewijd en onderricht worden in het juist en ordelijk vervullen van hun taak. Om de actieve deelname te verhogen, dient men de acclamaties van het volk, de antwoorden, het psalmgezang, de antifonen, de liederen en ook de handelingen en gebaren en de juiste lichaamshouding van het volk bevorderen. Ook moet op zijn tijd een heilig stilzwijgen worden onderhouden. Bij de herziening van de liturgische boeken moet men er goed op letten dat in de rubrieken ook aangegeven wordt wat het aandeel is van de gelovigen. Met uitzondering van de onderscheiding die uit de liturgische functie en uit de heilige wijding voortvloeit en van de eerbewijzen die men volgens de normen van de liturgische wetten aan de burgerlijke overheid verschuldigd is, mag men in de liturgie geen enkele voorkeur geven aan private personen of aan bepaalde standen, hetzij bij de ceremonies, hetzij bij de uiterlijke plechtigheden. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering, waar we u mochten voorlezen uit Sacrosanctum Concilium, het document, de constitutie over de heilige liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie, gepubliceerd op 4 december 1963. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.